In elke ondernemer schuilt een mooi verhaal. En die verhalen die vind je in deze podcast. Mijn naam is Ronnie Overgoor en welkom bij CVD-TV.
Wij leveren bedrukte producten, hoofdzakelijk aan horeca- en retailbedrijven. We draaien nu met iets minder mensen, 2 keer zoveel omzet. Onze B-hack is om te groeien naar 100 miljoen.
Hij is nog jong, maar daarom niet minder ambitieus. Ondernemer Boudewijn Graveland van The Branding Club. Wat zijn zijn geheimen voor succes? Daar gaan we achterkomen in dit gesprek. Welkom bij CVD-TV. Ja, Boudewijn, hart welkom. Leuk dat je mijn gast bent.
Dank je.
Hoe lang ben je bezig?
We zijn 4,5 jaar bezig. Ik ben zelf al iets langer bezig, 6 jaar.
Ja.
De Branding Club is nu 4,5 jaar. Dus we worden komend jaar, 6 juni 24, worden we 5 jaar oud.
We hebben het niet over een bedrijfje van een paar ton doet.
Zeg maar. Nee, zeker niet meer. Nee, onze B-hack, dus Big Harry Audacious Goal, is om te groeien naar 100 miljoen tegen 2027. Ah, dus daar richten we alle acties op in.
Wie is wij? Hoeveel mensen hebben we het inmiddels over?
Wij is nu 35 mensen. Is een tijdje geleden meer mensen geweest. Alleen we draaien nu met iets minder mensen, 2 keer zoveel omzet. Wel een stuk efficiënter geworden als bedrijf zijn.
En jij zegt al behoorlijk wat jaren, maar jij bent 23 jaar.
Klopt, ja.
Maar op wat voor leeftijd ben je begonnen dan?
Ik ben officieel begonnen op mijn 16e, toen ik me ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Maar het zat er al wel eerder, zeg maar, zat het te kriebelen of niet?
Ja, absoluut, ja. Ja,
want wat ook wel interessant van jouw verhaal, want je hebt middelbare school gedaan. Gymnasium zelfs, toch?
Klopt.
Slimme jongen. En daarna besloot om niet te gaan studeren.
Klopt. Ja, dat was niet een populaire beslissing.
Nee, dat zijn er niet veel die dat doen.
Inderdaad, ja. Ik had toen, merkte ik ook wel echt twee kanten. Dus ik had mensen die zeiden van, je bent helemaal gek geworden. Waarom zou je middelbare school doen en vervolgens niet gaan studeren?
Ja.
Die kant had ik echt, inderdaad. Het waren veel mensen. En ik had aan de andere kant, en daaronder zaten gelukkig ook mijn ouders, ook wel mensen die zeiden van, ja, wat maakt het nou uit? Uiteindelijk was het mijn moeder, dat herinner ik me nog heel goed, die op een gegeven moment zei van, ja, wat maakt het uit? Je bent 18, want ik heb wel mijn examens gewoon gedaan.
Ja.
Je bent 18, voor hetzelfde geld ga je 2 jaar lang volle bak ondernemen. Wordt het niks, ben je 20, kan je nog steeds beginnen met studeren. Dus uiteindelijk heb ik haar advies opgevolgd en so far so good, gelukkig.
Je hebt nog wel een studie, cursus elementair boekhouden gevolgd.
Ja, ze deden op mijn middelbare school. Ik heb op CLA nog gezeten in Zwolle. Deden ze er best wel dingen bij. Dus ik heb Chinees, kan ik officieel. Ik spreek geen woord Chinees. Elementair boekhouden en NIMA, zo'n marketing diploma.
Heb je daar nog wat aan gehad?
Nee.
Nee, ook niet aan elementair boekhouden?
Nou, elementair boekhouden wel, denk ik. NIMA misschien ook wel. Misschien dat ik dat te snel afschiet.
Ja.
Maar elementair boekhouden, ik denk, ik had destijds al wel zoiets van, ik wil graag ondernemen en bedrijven bouwen. Dat moet mijn expertise worden, zeg maar. Dus ik had al wel heel snel zoiets van, ja, elementair boekhouden, het heet niet voor niks elementair boekhouden.
Ja.
Is wel de bare minimum wat je zou moeten kunnen in mijn ogen. Dat je gewoon een winst- en verliesrekening en een balans kan lezen, zeg maar. Ja, ja. Dus daar heb ik wel zeker iets aan gehad. Ja.
Hoe kom jij uit een ondernemersnest?
Goede vraag. Nee, ik denk dat.
Wat doen je ouders? Deden?
Ja, nou, mijn moeder is origineel lerares Duits.
Ja.
Super slimme vrouw. Heeft na de middelbare school gekeken van waar is een goede baangarantie. Dat was Duits. Duits leraar, destijds zocht ze heel veel mensen naar. En ze heeft absoluut een taalknobbel. Dus zij is Duits lerares geworden.
Ja.
Nu doet ze van alles en nog wat. Niet meer alleen lerares Duits, maar ze doet eigenlijk alles waar ze het idee heeft dat ze van waarde is. Ja. Laat ik het zo zeggen.
Ja.
Mijn vader die is origineel psychiater. Die is ook niet per se ondernemer, maar wel heel ondernemend. En dat hebben eigenlijk allebei mijn ouders wel. Uiteindelijk is mijn vader wel een bedrijf begonnen in de zorg, in de jeugdzorg specifiek. En dat is een beetje onbedoeld eigenlijk best groot geworden op een gegeven moment.
Mm-hmm.
Maar dat was niet zozeer omdat hij dat altijd als doel had. Dat hij per se ondernemer wilde worden en veel geld wilde verdienen, alles behalve. Dus zo ben ik niet opgevoed. Maar ik heb wel altijd al geleerd van regeltjes zijn er om te breken, zeg maar. Ja.
In ieder geval te buigen.
Ja, maar je hoeft niet altijd de gebaande paden te volgen. Ja, daar ben ik wel heel dankbaar voor, inderdaad.
Ja. Weet je, dat eigenwijze, je eigen ding doen.
Absoluut. Mijn ouders hebben altijd gezegd, als jij maar gelukkig bent, dan datzelfde voor mijn zus overigens, dan vinden wij het alles prima.
Hey, en wanneer kwam ondernemen, hoe kreeg dat vorm? Want ik neem aan op een gegeven moment de middelbare school en dan begint het te kriebelen. Wanneer ontstonden de eerste plannetjes of de eerste activiteiten?
Ik kan me heel goed herinneren, dat heb ik nog steeds op mijn computer, een mapje met ondernemingen / ideeën heet het, geloof ik.
Ja?
En ik denk dat dat mapje zich is gaan vullen sinds ik 14 ben, 13, 14 of zo. Ik heb mijn eerste baantje had ik toen ik 11 was. Dat was gewoon een krantenwijk. Ja. Best wel veel baantjes gehad. Ik ben best wel opgevoed met het idee van ja, als jij iets wil hebben, dan moet je ervoor werken. Ja. Ook daar ben ik heel dankbaar voor achteraf.
Ja.
Dat heeft me wel echt geleerd dat, nou, weet je, wat ik zeg altijd, als ik iets wil hebben, dan is het eerste waar ik aan denk, wat kan ik doen om dat te fixen, zeg maar.
Ja.
Maar ik denk ondernemen aan zich. Ik heb altijd al wel een beetje nagedacht over, hey, hoe zit het bedrijf in elkaar? En ik lees al, denk ik, sinds mijn 14e, 15e managementboeken en dat soort dingen. Omdat ik gewoon interesse had in hoe bedrijven in elkaar staken. En in sales en dat soort dingen. Is heel gek, maar dat vond ik interessant.
Ja.
Althans, heel gek. Ik ken er niet veel mensen die dat met me deelden destijds. Ja. Ik denk, de eerste keer dat ik echt in aanraking kwam dus met ondernemen, was het altijd wel een beetje dat soort ideetjes. We hadden wel eens op school een project dat heette Day for Change. En dan kreeg je een microkrediet van maximaal 30 euro, geloof ik. Kon je daar een bedrijfje mee oprichten. Aanvankelijk daar een idee gepitcht dat het niet is geworden. Dus we kregen geen krediet overigens. Toen zijn we stroopwafels gaan verkopen deur aan deur.
Ja.
Hebben we wel krediet voor gekregen. En toen 200, 300 euro of zo winst gemaakt. Want die stroopwafels kochten we gewoon voor veel te veel geld. Hadden we bij die fabriek ergens die dat maakte, hadden we dat voor niks ingekocht. maar dat was wel een beetje het idee. Want ik had daar dus wel een voorloper van de Branding Club al bedacht.
Ja.
Dat was toen niks geworden. Daar wel op blijven broeden. En dus uiteindelijk die stap gewaagd.
Ja. Hey, zometeen meer over waar je nu staat. Maar de Branding Club even als pitch, wat doen jullie?
Wij leveren bedrukte producten, hoofdzakelijk aan horeca- en retailbedrijven. Met als doel horeca- en retailbedrijven te helpen zich goed te profileren in de markt. Dus branding, marketing vandaag de dag is super belangrijk.
Ja.
Mooie voorbeelden die iedereen zich kan inbeelden is, oké, waarom betaal jij 100 euro, 200 euro voor schoenen met een Nike-logo, als diezelfde schoen zonder dat logo 10 euro kost.
Yeah.
En zo zijn er nog tig voorbeelden. Hetzelfde met een broodje van de Laplace of van de Hema. Die horen we ook wel eens. Bij de een betaal je factor 2-3 keer zoveel als bij de ander. Dat zit hem in branding. Dus branding, goede marketing heeft waarde. Soms lastig meetbaar te maken. Alleen één ding is zeker, je kan een heel mooi logo hebben, maar als je dat niet tot uiting kan brengen met de juiste producten, dus de juiste middelen, be het online of fysiek, dan heeft het geen waarde. En wij faciliteren dat.
Maar je doet niet, je bent geen marketingbedrijf, hè? Of tenminste, want branding, de eerste keer dat ik het las, dacht ik, hey, Branding Club, zijn jullie inderdaad een marketing agency die voelt echt een hele branding propositie doen, maar dat is het niet, hè?
Ja, dat is bewust niet de insteek. Dat is wel wat we doen vandaag de dag. Dus het idee is echt, zie ons een beetje als het verlengstuk van de marketingafdeling, zeg maar, van onze klanten.
Yeah.
Dus stel bijvoorbeeld, jij bent een horeca ondernemer of je hebt een retailbedrijf, een winkel of een webshop, dan is het heel vaak zo, vaak ook bij de kleinere bedrijven, maar ook bij de grote clubs trouwens, dat je een marketingteam hebt of niet. Mm-hmm. Dus of je bent zelf de marketeer of iemand anders is dat. Maar inkoop van bedrukte producten komt er altijd een beetje bij. Dus wat heel vaak gebeurt is mensen die zeggen, oh, we hebben eigenlijk dit en dat qua spullen nodig. Helemaal wanneer dat de kern is van jouw propositie en jij verstuurt pakketjes of zo, of jij verstuurt maaltijden, dan is het nogal belangrijk om producten te hebben natuurlijk.
Mm-hmm.
Nou, dan is het, oh ja, het zou wel leuk zijn om een logo erop te hebben. Volgens heb je 10 verschillende leveranciers voor 10 verschillende producten.
Mm-hmm.
Met allemaal foute condities en onhandige logistiek en noem maar op. En wij vullen dat als het ware een beetje in. Dus wij zijn echt een beetje de one-stop-shop met hele persoonlijke service voor onze klanten. Dus die kunnen bij ons komen met de gekste ideeën van, ja, ik zou hier of daar graag mijn logo op willen hebben. Dan hebben wij, dat noemen we Brand Ambassadors. Dat is een team van contactpersonen eigenlijk voor onze klanten. En die geven dan terug aan de klant, ja, dat kan. Hier en daar moet je aan denken qua investeringen en deze hoeveelheid. Is dat werkbaar? In die ja, dan faciliteren wij het voor ze. Dat doen we ook dus met hele huisstijlen designen. We hebben een design team die met grafische ontwerpers, die maken dan hele huisstijlen voor onze klanten, zeg maar. Visuele merkidentiteit.
Ja, dus als ik geen logo heb, kunnen jullie maken?
Precies, ja, exact. Dus stel jij wil naast wat je nu doet, wil je nog een koffiezaakje beginnen of iets in die richting. Dan kan dat zeker, ja.
Want jullie focussen op horeca en retail?
Ja, we zijn begonnen met horeca enkel. Een beetje tweeledig. Eén, omdat dat eigenlijk de markt was waarin ik zelf origineel, destijds was ik dus 16, toen werkte ik als afwasser. Ik kom origineel uit Hattem, uit een dorpje. En daar was ik afwasser bij een restaurant. En daar is een beetje die liefde voor de horeca ontstaan, want mensen die werken daar knijten hard. Achteraf gezien werd het ook, oké, we houden die focus op horeca, bewust. Heel vaak wel in de verleiding gekomen door mensen die zeiden, hey, kun je ook iets voor mij doen? Kun je ook voor mij doen? Altijd nee gezegd. Waarom? Omdat horeca best wel veel vereist. Dus je kan bijvoorbeeld, dingen mogen niet te veel kosten. Wanneer jij bestelling hebt van 20 euro, dan kan daar niet een tas omheen zitten van 1 euro.
Mm-hmm.
Bij kleding is een trui van 80 euro, dan maakt die tas van 1 euro wat minder uit.
Mm-hmm.
Dus de bedragen zijn lager, mensen zitten echt op hun centen terecht. Logistiek is nogal anders. Je wil dingen afgeleverd hebben in het centrum van Amsterdam, maar niet tijdens de lunch. En mensen die gaan wel pas bij de lunch open. Dus je hebt dat soort dingetjes. Mm-hmm. En horecaondernemers hebben gewoon geen tijd, letterlijk. Dus die willen geen tijd erin investeren. Maar het is wel heel belangrijk. Een beetje combinatie van dingen.
Ik wou zeggen, dat zijn allemaal niet zo'n leuke factoren. Maar daarmee zeg je, daarmee is de behoefte aan de Branding Club groot.
Ja, dat. En het is voor ons een mooie uitdaging. Een beetje vanuit, als het werkt in de horeca, dan werkt het zeker in andere markten. Ja, ja. We hebben echt wel gekeken naar waar zijn, is de uitdaging het grootst. Dus ook de behoefte het grootst, overigens. Want dan, als we het daar kunnen doen, dat merken we nu ook bij de retailklanten waarvan we er steeds meer toevoegen, dan moet het zeker ook lukken bij andere markten.
Hoe was 2020-21 voor jullie dan?
Aanvankelijk naar. Was vrij lastig. Onze omzet viel helemaal weg door corona, want er was een lockdown. Wij deden servetten en glazen en dat soort dingen. Dus onze omzet ging naar nul. Maar dat is tegelijkertijd achteraf terugkijkend wel juist het moment waarop onze cultuur zich echt heeft gevormd. Een bedrijfscultuur. Omdat we ons credo vandaag de dag intern in ieder geval en ook wel af en toe extern is always play to win. Ik word zelf gecoacht al een aantal jaar door een business coach. En we werken veel met distincties. Dus het is spelen om te winnen versus spelen om niet te verliezen. Nou, onze omzet viel weg. Toen zei ik, oké, onze break-even omzet was volgens mij 30.000 euro per maand. Echt relatief weinig als je terugkijkt nu. Dus dat werd ons nieuwe target. En toen zei hij, gaf terug aan mij van, oké, maar ben je daarmee aan het spelen om te winnen of spelen om niet te verliezen? En toen zei ik, ja, shit, je hebt gelijk. Dan ben ik aan het spelen om niet te verliezen. En achteraf gezien dus dat meegenomen toen het team in van, hé jongens, horeca heeft ons juist harder dan ooit nodig. Zijn we ons heel erg gaan inzetten bijvoorbeeld op takeaway. Zorgen dat we die verpakking, want iedereen ging massaal bezorgen. En wij deden daar eigenlijk nog niks mee qua producten. Zijn we dat gaan sourcen voor die klanten en dat gaan aanbieden, hen daarbij helpen. En juist daardoor heel erg gaan groeien. En toen werd dat destijds onze beste maand ooit, de maand van die lockdown. Terwijl aanvankelijk de omzet helemaal weg was gevallen.
Ik las inderdaad ergens dat jij echt met een coach werkt. Daar investeer jij ook echt in. Hè? Ook, ik bedoel niet alleen qua tijd, maar ook qua geld. Hè?
Klopt.
Wat brengt jou dat?
Het uitgangspunt is een beetje dat iedere cent die je erin investeert, dat het minimaal 10 keer dat moet opleveren. Eigenlijk alles wat ik doe qua coaching, of dat nou voor mezelf is, of voor ons management, of ons sales, of wie dan ook. En ik geloof, en dat is lastig meetbaar te maken natuurlijk altijd, want ik heb alleen het scenario met coaching. Want het scenario zonder coaching heb ik niet uitgevoerd, zeg maar. Maar op basis van de correcties die gemaakt worden, door de dingen die zichtbaar worden gemaakt alleen al bij mezelf in sessies die ik heb met hen, zie je het een beetje als een spiegel die alle dingen laat zien bij jezelf qua gedrag, of dat nou werkbaar is of onwerkbaar, die je zelf nog niet ziet. Mits het een goede coach is.
Ik wou zeggen, want hoe kom je tot de keuze van de goede coach? Hè? Want we kennen allemaal, het stikt van de coaches online.
Absoluut,
die van allerhande diensten of producten aanleveren die jou de wereld gunnen. Maar er zit natuurlijk behoorlijk wat kaf tussen scoren. Zeg maar hoe kies je dan de juiste coach?
Voor mij is het hoofdzakelijk netwerk. Dus ik ben begonnen op een gegeven moment met Maurice Hoogendoorn. Dat is al 5 jaar. Dus dat was toen ik echt nog in mijn eentje was. En van daaruit bouw je onder meer een netwerk op. Dat was voor mij ook wel de reden om het uiteindelijk te doen, die investering. Ja. Omdat ik wist van, oké, ik ben jong. Ik was toen 18. Ik heb weinig ervaring, weinig netwerk. Ik heb mensen om me heen nodig, een krachtig netwerk van wie ik kan leren. Die wel die ervaring hebben, die me kunnen behoeden ook voor fouten. Die zij ze eerder al zelf hebben gemaakt. Dus van daaruit heb ik een netwerk opgebouwd, stukje bij beetje. Daarin zitten dan weer mensen die vervolgens zeggen van, hey, je kunt Maurice zelf ook van, ja, je kan het ook aanvullen met Straight Line Leadership, heet dat. Dat is een programma, bedrijf die ook high-end coaching, noem ik het even, doen. Dus ze werken echt met topondernemers. Methodiek heel zwart-wit. Dus wat ik al zeg, ze werken met distincties. Maar dat maakt dingen wel heel begrijpbaar, zeg maar. Dus heel makkelijk om te pakken. En dat zit eigenlijk in ons hele bedrijf verweven in de cultuur. Dus dat maakt het heel makkelijk om goed zichtbaar te maken bij jezelf. Wat wel werkbaar gedrag is en wat niet. En hoe kies je dan de juiste coach? Het klinkt heel suf, maar het is een beetje de vergelijking met, oké, stel jij geeft 10, 20, 30 euro per maand uit bij de Basic Fit. Dan heb je zelf zoiets van, ja, maakt niet heel veel uit als ik een keertje niet ga. Stel nou, jij zou 10.000 euro per maand uitgeven bij diezelfde Basic Fit, dan is de kans een stuk groter dat je wel gaat. Dus dat is natuurlijk ook een mooi businessmodel vanuit de coach.
Zeker, dat is,
alleen het is feitelijk wel zo, op het moment dat ik 100.000 euro uitgeef aan een coach, dan is de kans dat ik daar 1 miljoen aan waarde uithaal een stuk groter dan wanneer ik 5.000 euro uit zou geven. Dan kom ik een stuk minder intentioneel opdagen, misschien.
Gewoon mindset.
Ja, los van het feit dat ze het ook kunnen vragen, want ze zijn het waard, als in... Ja. Ze creëren minimaal dat aan waarde. En uiteindelijk creëer je dat zelf natuurlijk. Maar
hey, je zegt al, je bent jong en het netwerk is belangrijk. En dat is, dat is ook iets wat tijd kost, zeg maar. Hè? Netwerk bouwen. En wat ik ook interessant vind als het gaat om mensen en relaties, is jij bent met een compaan begonnen. Maar die heb je uitgekocht, hè? Kun je daar eens, hoe is dat gegaan?
Ja, ik was aanvankelijk alleen. Dus toen ik op mijn 16e begon, tot mijn 19e. Uit mijn hoofd correct, ja, tot mijn 19e was ik alleen. Toen ben ik een man tegengekomen. Wat ik net al zei, ik had zelf weinig ervaring. Daar was ik me heel erg van bewust. Deze meneer die was toen midden 60. Die had zelf heel veel horecabedrijven gehad in Nederland. En was een super energieke man. Met heel veel ervaring, niet alleen in de horeca, maar ook als het aankomt op leveranciers. Hij kwam zelf origineel uit Griekenland, daar is hij geboren. Heeft het grootste deel van zijn leven in Nederland gewoond. En hij kende veel fabrieken, bijvoorbeeld in Griekenland en Turkije. Die dit soort dingen maakten. Met dit soort dingen bedoel ik dan producten voor horeca.
Ja.
En ik raakte met hem aan, ja, in contact, omdat ik leverde producten aan hem. En ik kreeg exclusiviteit daarvoor. En toen zei hij, hey, laten wij een keer samen gaan zitten. En hij wilde eigenlijk ook daar iets in gaan doen. Hij had net zijn laatste horecazaak verkocht. Of hij had er nog één, maar waar hij actief in betrokken was, had hij net verkocht. En hij wilde eigenlijk nog gewoon iets om handen hebben. En toen wilde hij graag dit opzetten. En toen hebben we gezegd van, weet je, laten we dat samen gaan doen. Want voor mij was het oké, ik wil graag impact maken. Ik wil iets opbouwen.
Ja.
Echt een markt vooruit bewegen, zeg maar. En dan in dit geval de horeca. En toen hebben we besloten om dat samen te doen. Aanvankelijk 50-50. Super waardevol. Zonder hem had de Branding Club er echt niet gestaan. Alleen we merkten wel dat na een jaar dat we toch wel qua visie een beetje verschilden. Ja. Want voor mij was het natuurlijk het eerste. Dus ik wilde heel veel risico nemen en echt gas geven en uitbouwen.
Ja.
En voor hem was dit meer gewoon ja, iets om bezig te zijn en nog wel wat om handen te hebben. Maar wat minder risico nemen, zeg maar. Dus uiteindelijk heb ik met hem afgesproken dat ik hem uit zou kopen. Wel met voorwaarden dat hij nog actief betrokken bleef. Niet echt gebonden of zo, maar dat hadden we gewoon met elkaar afgesproken. En ook nu vandaag de dag nog is hij zeker enorm van waarde voor het bedrijf.
Dus dat is eigenlijk best soepel gegaan.
Want
je hoort ook heel vaak dat dit fout gaat. Hè? Want dan komt het op een bedrijfswaardering aan. En degene die er dan uitstapt, die vindt het bedrijf heel veel waard.
Ja.
Jij vindt het dan uiteraard nog niet veel waard. Maar daar hebben jullie weinig discussie over gehad dan?
Nou, het was toen wel zo. Kijk, ik had mezelf eerlijk gezegd een beetje vastgezet. Dus we hadden een goede aandeelhoudersovereenkomst. En het was ofwel, we moesten er met elkaar uitkomen. Ofwel, ik moest het dood laten bloeden. Ofwel... Ja, ik kon er wel uitstappen, maar dan mocht ik 2 jaar lang of iets in die richting niks anders doen. En hij ook niet. Dus er waren niet echt andere opties. Dus we moesten er gewoon met elkaar uitkomen. En dat bedrag destijds dat hij vroeg, dat was nergens op gebaseerd.
Nee.
Dat was relatief hoog. Als je dan kijkt naar normale multipliers en dat soort dingen inderdaad. Ja. Maar hij was wel heel meedenkend met oké, ik blijf je wel helpen. En we kunnen het uitsmeren. Dus dat hebben we ook voor een deel gedaan. En een stuk performance-based. Dus dat was niet direct een gat in onze cashflow. En nu vandaag de dag was het natuurlijk een hele goede deal, omdat we nu een stuk meer waard zijn dan toen.
Waar zijn de aandelen nu? Allemaal bij jou?
Nee, niet allemaal bij mij. Ik heb investeerders die hebben een minderheidsbelang in het bedrijf. Maar ik ben toevallig nu bezig om daar wat in te schuiven.
Ja. Om harder te kunnen groeien of om nog meer geld naar binnen te trekken? Of?
Nog meer geld niet zozeer. Wel zorgen dat we... kijk, we hebben fantastische aandeelhouders momenteel die me enorm vrijlaten. Alleen voor de fase waar we nu naartoe gaan ben ik ook aan het kijken naar oké, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we mensen aan boord hebben, ook als aandeelhouder, die strategisch heel veel van waarde zijn. En dat is nu vooral waar we mee bezig zijn. Okay.
Hey, even focus nog op het bedrijf. Het is best het is geen adviesbureautje die alleen maar uren verkoopt, zeg maar. Want je hebt producten en er moet bedrukt worden en er moet allemaal geleverd worden. Wat is jullie core business? Zeg maar, wat doe je in huis? Wat besteed je uit? Hoe werkt dat?
Ja, 95% van onze omzet is producten. En die producten die kopen we in bij een netwerk van fabrieken. Hoofdzakelijk. We hebben bewust nog niet echt achterwaarts geïntegreerd. Dus nog niet echt zelf productielocaties of iets in die richting.
Ja.
Wel die kansen gehad de afgelopen jaren. Maar bewust gezegd van oké, we willen onafhankelijk blijven. Dus echt als platform, zeg maar. Zeggen van oké, we kopen dit in bij Piet en dit kopen we in bij Jan.
En waar hebben we het dan over? Wat is zeg maar even wat zijn hardlopers? Waar hebben we het dan over?
Hardlopers momenteel is vooral servetten, papieren tassen, glaswerk.
Ja.
Verpakkingen, allerlei soorten en maten. Dus dozen voor, maar dus tegenwoordig retail.
Ja.
Maar ook nog van alles en nog wat voor horeca. En dan binnen horeca heb je ook nog bestekzakjes en kleding. Van alles en nog wat. Ja.
Hoe belangrijk, even zijn stapjes misschien nog, maar hoe belangrijk is het thema duurzaamheid bij jullie?
Zeer, ja, zeer belangrijk.
Ja.
Ja. Ja, dat was aanvankelijk voor mij ook wel een hele interessante. Het was voor mij ofwel het moest groter, toen ik het had over die beslissing 2019 om samen te gaan met de compagnon.
Ja.
Was het ofwel het moest groter, ofwel ik zou ermee stoppen met het oog op duurzaamheid. Want Mijn vrienden, ik ben natuurlijk van de generatie van de plastic soep. En dat, daar zijn mensen wel heel bewust van. Ik ook. Yeah, yeah. En ik vind dat ook wel serieus een issue.
Yeah.
Dus ik dacht van ja, oké, ik lever hier nou producten die eenmalig worden gebruikt en weggegooid. Dat is eigenlijk het slechtste wat er is. Dus toen zijn we daar aanvankelijk mee gestopt. Alleen toen merkte ik dat ik niks oploste. Want mensen gingen het gewoon ergens anders bestellen. Yeah. Dus ik dacht, hey, dat heb ik fantastisch gedaan. Maar dat was, ja, dat had echt 0,0 effect. En toen dacht ik, oké, ik keek heel erg op tegen Patagonia. Dus ik heb ook daar is een bekend boek van. Let My People Go Surfing heet het. Die heb ik gelezen. Vond ik super interessant. En daar stond onder andere dat zij een beetje hetzelfde aankeken tegen de kledingindustrie. Dan specifiek voor outdoor. Daar zaten heel veel grote spelers in die zeiden dat ze het goed deden. Maar dat viel allemaal vies tegen. En ze hebben gezegd, ja, je kan vanaf de zijlijn staan schreeuwen van, hey, jullie doen het niet goed en het moet beter. Maar dat helpt niet. Je moet het juiste voorbeeld geven. Ik dacht van oké, wat nou als wij dat binnen het domein van de producten die wij leveren, als wij die rol innemen, gaan zorgen dat we echt kaarttrekker worden, ook op het gebied van duurzaamheid. En gaan laten zien, hey, het kan ook zo.
Ja.
En dat is vandaag de dag de rol die we absoluut...
Om daarmee ondernemers mee te nemen, lees horeca, retail, ondernemers.
Absoluut, maar ook andere leveranciers. Want ik denk dat het natuurlijk echt een combinatie is van de consument die het gebruikt, die slecht geïnformeerd wordt vaak. Ze denken dat ze duurzaam slechts goed bezig zijn. Maar dat is heel vaak nog heel veel greenwashing. Dan heb je de bedrijven die het gebruiken, die willen het graag goed doen. Die willen ook niet 3 keer zoveel betalen voor zo'n product. En ze weten vaak niet wat echt goed is en wat gewoon als duurzaam wordt vermarkt. Ja. En dan heb je de leveranciers die hetzelfde hebben. Die spelen effectief vaak gewoon in op de vraag. Dus dat is een beetje, als je die 3 componenten mee kan krijgen.
Kun je dat meten, het effect?
Lastig.
Wat jullie doen?
Ja, ja, wat we doen is, je kan LCA's doen. Dat is een... carbon assessment, life cycle, carbon assessment. Ik weet niet zeker of ik die goed heb.
Nee,
maar je meet zeg maar wat de carbon footprint is van een product dat je produceert. Effectief vanaf grondstof tot aan dat die wordt gerecycled of niet. Maar in ieder geval dat die bij het afval komt. En dan kijk je naar wat is in die hele route daartussen de impact die je hebt op het milieu, op het klimaat, idealiter ook de samenleving. Maar dat is vrij kostbaar. Dat is wel iets wat we willen doen. Het is een beetje hetzelfde als een energielabel. Is eigenlijk ons idee dat je per product kan zien wat de impact is van, ergens van. En dan idealiter ook mensen echt eerlijk informeren over... Hey, jij denkt misschien dat een papieren tas beter is dan een plastic zak. Maar misschien is dat wel helemaal niet zo.
Ja. Hey, en drukken, doen jullie dat? Hebben jullie zelf druk, weet ik veel, printmachines en dat soort shizzle?
Nee, allemaal? Momenteel niet. Nee.
Okay, dus en, dat besteed je ook uit?
Ja, absoluut. En misschien als je me die vraag over een jaar stelt, dat is een ander verhaal is.
Het is een make-or-buy discussie natuurlijk.
Ja, wat waar ik uiteindelijk in geloof is dat je in iedere markt... dat de tussenschakels gaan er uiteindelijk uit. Dus als je macro kijkt, dan geloof ik heel erg dat je lean en mean moet kunnen zijn als organisatie. Dus waar wij dit jaar, dus 23, echt de focus op hebben gelegd, is processen. Wat ik net al zei, dus we draaien per persoon 2-3 keer zoveel omzet inmiddels. Daar heeft echt wel de focus op gelegen. Dus oké, hoe kunnen we ons zelf zo efficiënt mogelijk inrichten? Met ook als uitgangspunt dat stel eventjes, wij zouden met 10% marge op de omzet weg moeten komen, zeg maar. Om daarmee onze overhead te dekken dat het zou moeten kunnen. Dat is een beetje het uitgangspunt. Zodat je ook, stel het is nodig... dat je ook die schaal kan pakken... zonder dat je als organisatie per se veel duurder wordt in je overheid. Dat is wel echt een beetje het uitgangspunt.
Ja. Jij komt best wel over als het zelfverzekerd gastje en welbespraakt. En je weet wat je aan het doen bent. En volwassen, weet je, als ik je niet zo kende... zou ik misschien wel iets ouder inschatten ook dan 23. Dus wat zijn de onzekere momenten?
Goeie vraag.
Dat je, weet ik veel, s'nachts in je bed ligt en denkt... oeh, ik weet niet goed wat ik dan moet doen of hoe...
Die heb ik niet vaak. Ik denk, ik ben wel absoluut, als je het hebt over optimist, pessimist... zit ik absoluut aan de optimist kant.
Ja.
Ik ben best wel... ik ben totaal niet risico-avers, laat ik het zo zeggen. Dus ik hou wel van risico. En dat leidt er soms wel toe dat ik dusdanig hard ga... of veel hooi op mijn vork neem of iets in die richting... dat ik echt wel mijn kopje erbij moet houden om daar om ons daar goed doorheen te loodsen, zeg maar. Ook nu zijn we heel veel dingen tegelijk aan het doen. Dus het belangrijkste van mijn functie momenteel is zorgen dat iedereen wel focus houdt op de dingen die het belangrijkste zijn. Maar voor mezelf heb ik wel eens, als ik wakker lig, en dat gebeurt niet vaak gelukkig, dan is het vaak omdat ik gewoon zit te puzzelen in mijn hoofd met hoe kan ik met heel veel variabelen, het voelt soms alsof ik op meerdere schakenborden tegelijk aan het schaken ben, zeg maar. Ook nu, we hebben vorige maand 3 overnames gedaan. Ik ben dus bezig met met de investeerders aandeelhouders, dat een beetje herstructureren, dat goed inrichten. Er gaat ook op die manier uiteindelijk wel wat cash weer het bedrijf in. Nou, wat gaan we doen met die cash? Hoe gaan we dat inzetten? We zijn flink aan het groeien. We zijn aan het uitbreiden met een team in Duitsland. We zijn, wat ik zeg, die overnames goed aan het afronden. We zijn flink aan het investeren in software. Zelf bouwen nu. Daar gaat ook best wel wat geld in zitten. Ja. Dus heel veel dingen tegelijk aan het doen. We hebben een nieuwe marketing manager die het erg goed doet. Maar dat is ook weer een hele andere strategie dan de marketing manager hiervoor. Ja. Er zijn heel veel dingen tegelijk aan het gaan. We hebben een commercieel directeur die start volgende week maandag. Dus er zijn heel veel dingen tegelijk. En het is belangrijk dat we dat allemaal in goede banen leiden. En het gebeurt af en toe wel eens dat ik denk van wat is het niet goed gaat. En dat is verder totaal geen werkbare vraag. Dat is ook echt wel eentje waarvan ik de afgelopen jaren heb geleerd van ja, ik heb gewoon geen tijd om na te denken over wat er gebeurt als het niet goed gaat, want het is geen optie. maar als ik wakker lig, dan is het vaak wel dat. Hoe kan ik ervoor zorgen dat we hier het maximale uithalen?
Kan het bedrijf al zonder je?
Sorry?
Kan het bedrijf al zonder
je? Ja, operationeel wel. Ja? Wat ik een leuke vond, is iemand zei ooit... eigenlijk zijn er twee vragen die toe doen. Want heel vaak stellen mensen deze vraag inderdaad. Van, hey, zou het bedrijf zonder jou kunnen? In het geval van de Branding Club, absoluut. Ik ben toevallig net voor het eerst ooit vier dagen helemaal offline geweest. Met een groep ondernemers naar Noorwegen geweest en uit een rugzak geleefd in een bos. Gisteren teruggekomen. En dat bedrijf draait fantastisch door. Ze hebben mij absoluut niet nodig voor de operatie. En dat vind ik zelf ook wel belangrijk. Het is niet zo dat ik mezelf dan nutteloos voel. Mm-hmm. Ik weet dat dat juist de rol is in mijn ogen van een goede leider. Is zorgen dat je jezelf overbodig maakt. En dat je mensen alle ruimte krijgen en verantwoordelijkheid krijgen om tot hun recht te komen. De tweede vraag die heel interessant is om te stellen. Kan het bedrijf groeien zonder jou? Dat vind ik een interessante. Ook in dit geval denk ik ja. Want de doelen zijn vrij helder. Ik noemde net al die B-hack van 100 miljoen waar we dus naartoe willen met z'n allen. En dat plan daarvoor is echt duidelijk bij iedereen. Maar zou het net zo snel gebeuren als zonder mij? Als met mij bedoel ik. Mm-hmm. Ik hoop van niet. Laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. Dus ik hoop van harte dat ik de boel daar kan versnellen. Door constant prikkende vragen te stellen. En ook wel dingen op de juiste manier op een tijdlijn te zetten.
Wat heb je Noorwegen opgestoken aan lessen?
Ik denk het allerbelangrijkste ik denk dat ik best wel goed ben geworden in leiding geven. Kan ook zijn door de coaching, kan zijn door de ervaring. Dat heb ik ook van iedereen daar teruggekregen. Wat voor mij een hele goeie is, dat vond ik wel een leuke, is ik ben 23. En wat mensen heel vaak zeggen wanneer ze mij voor het eerst ontmoeten. En ze stellen me bijvoorbeeld voor aan iemand anders wanneer ik op een feestje of een event of zo ben, dan vertellen ze, Boudewijn van de Branding Club, hij is 23. En ik heb hier teruggekregen van, uiteindelijk wat je wil creëren natuurlijk, is dat mensen het los gaan zien van je leeftijd.
Ja.
Dat is een hele belangrijke. En tweede, is dat ik erg, denk ik, goed tot mijn recht kom op het moment dat er hoge druk is. Daarom creëer ik dat dus ook wel. Wat ik zeg, veel schaakborden, veel dingen tegelijk. Op het moment dat dingen, tussen aanhalingstekens, saai zijn, of dat dingen voor mij verschijnen als saai en dingen lopen gewoon, dan verval ik best wel erg in gewoon een 23-jarige jongen die gewoon een beetje suffe grappen maakt. En
muiten.
Ja, precies.
Wat je 6 jaar lang op de middelbare school, of als je was gaan studeren, had je dat 4, 5 jaar lang gedaan.
Exact, ja. En dan is het niet zozeer dat ik ga feesten of iets, maar dan loop ik wel gewoon een beetje, loop ik een beetje melig te doen op het kantoor en misschien zelfs wel mensen af te leiden en zo. Dus ik heb wel echt een duidelijk doel nodig. En van mij mag het tempo altijd wel hoger.
Ja.
Ook nu. Ik zeg altijd, mensen zeggen vanaf de buitenkant, oh, jullie groeien vet snel en wauw, dat is bizar. Alleen, en dan heb ik altijd zoiets van, vind je? Ik vind het echt wel meevallen.
Ja. Mag nog wel harder als jij aan jou ligt.
Voor mij wel, ja. Ja.
Op naar de 100 miljoen.
Absoluut. Ja.
Het zou mij niet verbazen als je dat gaat lukken, denk ik.
Het uitgangspunt is, en dat is ook wel een beetje wat ik geleerd heb door de coaching. Ja. Je wil jezelf verklaren als iemand die het fixt. Dus wanneer iemand mij die vraag stelt, intern, extern, dus we gaan fixen dat we met de Branding Club naar die 100 miljoen toe gaan, punt. Mm-hmm. Whatever happens. Mm-hmm. Op het moment dat je vanuit die overtuiging komt, dan ga je ook daarnaar gedragen. Yep. Het is gewoon geen optie dat we het niet halen. En soms denk ik zelf ook, heb je zo'n groot ego dat je denkt van dat doe je wel even. Ik weet dat dat niet zo is, in de zin van dat het niet eentje is van dat doen we wel even. Want er zijn heel veel obstakels die we ongetwijfeld nog moeten overwinnen om dat te kunnen halen. Maar het is wel altijd goed om zo hoog te mikken, denk ik.
Ja.
Wat is dat gezegd ook weer? When you aim for the stars, when you miss, you still land on the moon. Dat
exactly
idee.
That. Ja. Ja. Verkopen uiteindelijk?
Goeie vraag. Ook daar heb ik nog niet echt een antwoord op. Kijk, uiteindelijk zijn er twee opties. Ik denk wel dat voor mij de uitdaging erin zit, zolang, wat ik net al zei, er echt uitdaging is. Dus er zit een hoog groeitempo. Er moeten snel ontwikkelingen doorgevoerd worden, et cetera. Een bedrijf dat zegt 10% per jaar groeit. Ik denk niet dat dat een ideale omgeving is voor mij. Ook als ik kijk naar wat mij persoonlijk drijft. En dat is gewoon impact maken. Mm-hmm. Ik vind het fantastisch om nu de horeca en de retailmarkt op te pakken. Fantastisch team met mensen te bouwen. Enorm veel dingen te doen die nog niet eerder gedaan zijn. Maar op een gegeven moment dan heb je dat, denk ik, tot op zekere hoogte wel gedaan. Stel, we hebben die 100 miljoen straks gehaald. Ja. Dan weet ik nog niet zeker wat ik ga doen. Maar ik weet wel dat er genoeg mensen zijn bij ons in het bedrijf aan wie ik het stokje zou kunnen overdragen. Mm. En ik denk wel dat ik mezelf en het team tekort zou doen op het moment dat ik niet met 100% commitment kom opdagen. Dus dat is wel altijd, ik moet er zelf wel in de spiegel kunnen kijken. Ben ik alles aan het geven nu? En zo niet, dan is het ook zaak om het stokje over te dragen aan mensen die dat wel doen.
Ja. Laatste vraag, heb jij een leven naast ondernemen?
Goeie vraag. Ja, denk ik, feitelijk. Mijn vriendin werkt ook in het bedrijf. Dat vind ik zelf fantastisch. Zij ook, hopelijk. Want het maakt een beetje dat wanneer we thuiskomen, dat ik hoef niks te vertellen, zeg maar. We zijn alle twee flink aan het bouwen, zijn dezelfde leeftijd. Dus dat vinden we ook wel super waardevol, ook super leuk om te doen. Ik was nu dus bijvoorbeeld in Noorwegen en ik had nog nooit zoiets gedaan. Een paar dagen gewoon, ik zeg, in de natuur en verder niet echt met externe prikkels en een leuke groep mensen. Dat is wel iets wat ik heel erg aan het ontdekken ben nu inderdaad. Van oké, wat zijn voor mij de belangrijkste dingen in het leven? Ook ten aanzien van vrienden, gezondheid, familie, alle dingen die er toe doen inderdaad.
Ja.
En ik heb de afgelopen jaren echt wel veel discomfort opgezocht, puur voor de sake of discomfort opzoeken om te groeien als persoon. Ik ben nu wel steeds meer aan het kijken van oké, waar haal ik voldoening uit? Ik merk wel dat dat echt bouwen is. En dat vind ik uiteindelijk het allerbelangrijkst. Maar het is wel belangrijk dat ik natuurlijk zelf ook mezelf blijf ontwikkelen en gewoon gezond ben. Dus die hobby's weet ik nog niet echt zozeer. Maar uiteindelijk is het de belangrijkste hobby die ik heb, wel echt dit bedrijf uitbouwen nu. Ja.
Dankjewel voor dit gesprek, Wouter.
Dankjewel. Thanks for your time.
En dankjewel voor het kijken en luisteren naar een absoluut inspirerend ondernemersverhaal, vond ik. Zoals ik ze hier super graag maak op 7D2, de Branding Club. Mocht je er meer over willen weten, er staan linkjes onder in de beschrijving. En heb je geluisterd naar de podcast, abonneer je en mis helemaal niks meer. Zit je op YouTube te kijken, hieronder kun je abonneren. En over 2 seconden 2 nieuwe video's. Voor nu, dankjewel. Hoi. I'm